Hier is de Militaire Courant podcast.
We zijn hier op de Kromhoutkazerne bij DMO, Defensie Materieelorganisatie. En tegenover mij zit admiraal De Waard, hij is de directeur van DMO. Admiraal, welkom bij deze podcast.
Veel dank.
Of ja. Ik ben eigenlijk bij u op bezoek, hè, dus ga ik mezelf welkom heten. Defensie Materieelorganisatie, daar gaan we het met elkaar over hebben. Lijkt me op zich heel interessant. Maar voordat we daar even induiken. Ooit bent u zelf ook begonnen bij Defensie. En als ik me niet vergis in 1982. Kunt u ons even terugnemen naar dat jaar en hoe u überhaupt bij Defensie en in uw geval dan bij de marine terecht bent gekomen?
18 augustus 1982 staat in mijn geheugen gegrift. Hè. Dus als met de trein naar Den Helder en dan beginnen, waarbij de naam Alebos nog niet mag dragen. Je bent Baru, nieuweling in het Maleis. En dan moet je je best doen om uiteindelijk toch geïnstalleerd te worden als Alebos. Dat is in 1982 gebeurd. Dus dat is mooi. En als admiraal leidinggevend aan de Defensie Materieelorganisatie. U bent hier te gast bij ons op de Kromhoutkazerne. Het is mooi dat achter u ook het bord staat van de Prinsenhof. Want dan weet u vast, als u zo verdiept heeft in de Koninklijke Marine en mijn aantreden in augustus 1982, waar de Prinsenhof voor staat.
Nee, dat weet ik niet.
Kijk, de DMO is gevormd als erfgenaam, daar zijn we de trotse erfgenaam van de directies materieel van de verschillende defensieonderdelen. Wat toen nog echte krijgsmachtdelen waren. Nu zijn het in formele zin operationele commando's. En de DMO, Defensie Materieelorganisatie, is erfgenaam van directie materieel Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht. Met de vorming van die operationele commando's is ook de Admiraliteitsraad, die er toen was, die is er nog steeds, maar die is nu in Den Helder, die was toen gehuisvest op de Frederikkazerne in Den Haag.
Okay.
En daar is uiteindelijk de DMO terechtgekomen. En in datgene wat toen de zaal was waar de Admiraliteitsraad werd gehouden, die heette de Prinsenhof.
Okay.
En dus de Prinsenhof is, als u nog teruggaat naar Amsterdam, het Hotel de Grand.
Ja.
In het oude deel van Amsterdam, daar is de Prinsenhof. En dat is de Amsterdamse admiraliteit die zetelde in de tijd in de Prinsenhof. Nou, dan is het cirkeltje weer helemaal rond. Dus mooi dat je dan als admiraal toch leiding mag geven aan een defensieonderdeel wat dat doet. Hè? Want ik ben echt heel trots op de donkerblauwe uniform. Maar ik doe het natuurlijk voor alle onderdelen binnen de marine. Doen wij het met de DMO. Binnen de DMO, dat is voor de landmacht, de luchtmacht, de marechaussee. De Special Forces, de MIVD, de algehele ondersteuning voor de gehele krijgsmacht en natuurlijk ook voor de Koninklijke Marine.
Oké. Ik ga graag met u dadelijk wat dieper op de DMO. En ik merk dat u er al de geschiedenis van DMO al even en de rondzwervingen. Zo bent u als admiraal best ver landinwaarts terechtgekomen. Ja. Maar dat, zo kan dat gaan. Toch nog even terug naar 1982. Want volgens mij was het best een goede lichting. Hè? Want volgens mij, admiraal Tas, die zat daar ook in die tijd, volgens mij.
Nou, nu, dat wordt nou risicovol, hè? Want als ik alle vlagofficieren die ga noemen, admiraal Tas, maar admiraal Kramer, zijn voorganger, is ook een jaargenoot van ons. Ondergetekende, de IGK, de generaal van Sprang, is ook een jaargenoot uit dat jaar. En dan heb ik nog, dan denk ik nog een aantal vlaggenofficieren die ik nu niet genoemd heb. Dus het is een succesvol jaar, kan ik wel zeggen. Ja. In die zin dan.
Niks ten nadele van de andere jaren natuurlijk.
Nee, helemaal niets. Goed. Was natuurlijk wel een B-jaar, dat moet ik wel zeggen. Dus dat zijn altijd wel de goede jaren. Dus dat is een marine ding, dus dat zal ik dan niet verder uitleggen.
Goed, nou dat is voor de fijnproevers, kunnen dat even uitzoeken.
Zeker.
Nog een laatste vraag voordat we wat meer op de DMO inzoomen. Want wat was voor u de motivatie om bij de marine te gaan? Kunt u zich dat nog herinneren?
Zeker. Eigenlijk degene die daar voornamelijk aan heeft bijgedragen is mijn oude natuurkundeleraar Frans Dijkerhoff. Die was technische dienstofficier van de marine en die heeft mij, zoals dat vaak gaat, hè, dat je op de middelbare school bent, dat toch moet nadenken wat je daarna gaat doen. Mij warm gemaakt heeft voor de Koninklijke Marine, voor de krijgsmacht in algemene zin, maar dan vooral de Koninklijke Marine met mooie verhalen. Over wat je bij de marine doet en wat je daar kan doen. En uiteindelijk heeft mij dat uiteindelijk toen besluit om mij daar verder in te verdiepen. Ja, nu ziet hoe dat nu is geëindigd. Ja. Ja.
U ook nog heel energiek en monter, dus geen spijt tot op heden?
Nee, integendeel. Integendeel.
Dat is goed om te horen. Daar komen we dadelijk op het eind van het gesprek nog even op terug. Maar dan, de DMO. Kunt u iets vertellen wat u en uw collega's doen?
Nou ja, goed, we hadden net al dat de DMO natuurlijk de trotse erfgenaam is van de directies materieel. Daar zaten in de tijd, toen de DMO gevormd wordt in 2005, ook nog de, wat dan zo mooi in Defensie heet, de systeemlogistieke bedrijven, de instandhoudingsbedrijven. Die zijn in alle bezuinigingsrondes en wat er allemaal gebeurd is in de periode na 2005, oprichting van de DMO tot nu, die zijn weer teruggegaan naar de operationele commando's. De ketenlogistieke bedrijven. Dan heb je het over kledingbedrijf, munitiebedrijf, brand- en bedrijfsstoffen en een defensiepijpleidingorganisatie. Die maken nog steeds deel uit van de DMO. Datgene wat wij doen met de grote materieelsprojecten en ook, maar ik moet eigenlijk zeggen van de kleinere tot en met de hele grote en alles wat er tussenin zit. Dat wordt bij ons gedaan. We hebben de engineeringsafdelingen op het gebied van land, zee en lucht. En het IT-bedrijf is bij de DMO ondergebracht. Dus eigenlijk wat wij doen, wij verzorgen het best mogelijke materieel en IT voor onze krijgsmacht.
Duidelijk. U zei net in een klein tussenzinnetje bezuinigingsronde, hè, die er ja, in het verleden was. Anderzijds, als ik er als leek naar luister, het is ook allemaal gecentraliseerd. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een aantal voordelen heeft om efficiënter te werken. En nu is het natuurlijk een enorme opgave voor heel de krijgsmacht, maar ook voor DMO om meer te leveren. Hebt u nu het gevoel van, nou, wij zijn uitgerust voor onze taak? Of heeft u het gevoel van, oh, nu moeten we eigenlijk toch de organisatie weer aanpassen om dit allemaal aan te kunnen?
Nou, de organisatie gaat ook weer groeien. Dus de DMO gaat groeien. Wij noemen dat met een mooie term tweede en derde orde effecten. Maar dat is niks anders dan als je grote materieelsprojecten en weer nieuw materieel moet gaan aanschaffen en de defensienota 2022 moet realiseren, dan zal de DMO daarin mee moeten groeien. En de DMO heeft echt slechte tijden gekend. Dat had alles te maken met ingewikkelde bezuinigingsoperaties. Ik heb daar wel eens gesprekken over met Hans Hille, de huidige voorzitter van de NIDV, die de toenmalige minister was. Als je dat onder genot van een glaasje wijn of een biertje wel eens daar zo over grappen, dan zeg ik dat tegen Hans, dit miljard van Hille, dat heeft nog wel in datgene wat er daarvoor allemaal gebeurd is, nog wel diepe sporen bij de defensieorganisatie getrokken. Hij herkent dat ook, maar hij zegt dan, ja, iemand moest het doen. En ik weet dat Hans Hille heeft een groot hart voor defensie. Maar in die periode was het wel zo dat de DMO uiteindelijk die beweging die ik net vertelde, dat de systeemlogistieke bedrijven weer teruggingen, IT-bedrijf kwam erbij. Daarna nog een aantal forse ingrepen in wat wij noemen de materieelslogistiek. Dus dat was best ingewikkeld in die tijd. Ja. Als je nu kijkt naar de afgelopen jaren met weer de intensiveringen van defensie, ja, nu groeien we door naar de 2% bruto besteding, 2% van het bruto nationaal product dat we gaan besteden aan defensie. Dat heeft ook echt een reden. Ik denk dat we met z'n allen beseffen dat de naïviteit die we toch een beetje hadden van de vrede en de veiligheid die we hebben, is voor eeuwig gegarandeerd. En daar hoef je eigenlijk niet zoveel aan te besteden. En we waren als defensie ook wel een beetje naar wat we noemen hoofdtaak 2, hè, een peacekeeping krijgsmacht, hè, die voornamelijk in de vreemde ging om daar conflicten te beheersen en daar hun ding te doen. Ingewikkeld overigens, hè. Missies in Afghanistan en Mali, dus dat is niet zomaar iets wat je dan doet. Maar nu komt er weer iets bij, dat hoofdtaak 1, dat gaat over het verdediging van het eigen grondgebied en daar goed naar kijken, dat die gewoon weer opgeld doet. Nou, dat waren we in een poosje, waren we dat echt een beetje uit het zicht verloren. En gelukkig dat met dat doorgroeien naar dat 2% van die besteding van het bruto nationaal product, maar eigenlijk onder Janine Hennis is die kentering al gekomen. De DMO is in de vaart der volkeren daar ook echt in meegegroeid. Dus er staat nu echt wel een organisatie die dat aankan.
Ja. De defensienota was natuurlijk al sprake van groei. En toen is er in dit loop van dit jaar, in 2022, ook nog een extra stap groei gemaakt. En dat, daar zijn u en uw collega's nu mee bezig om die groei ook daadwerkelijk inhoud te
geven. Zeker. En u zei net in uw vraag ook centraliseren. Ja, ik zou toch ook wel weer goed kijken. En dat zijn we al aan het doen. Ik heb bij de DMO noemen we dat 5R-modellen. En in de krijgsmacht heet het vaak Mission Command, hè. Dus dat je niet vertelt hoe je het precies moet doen, maar meegeeft dat iemand iets moet gaan doen, waarbij hij de kaders meekrijgt en gesteund wordt bij de uitvoering. Maar dat je ook eigen regelruimte hebt. Wij noemen dat richting, resultaat, ruimte, rekenschap. Die ruimte is heel belangrijk, omdat je, als je alles centraal wilt gaan regelen, bij wijze van spreken vanuit de Kromhout of vanuit Den Haag, dan gaat het niet gebeuren. Dan gaat het echt heel erg lang duren. Dus als je kijkt nu naar 24 februari inval in Oekraïne, besluit van het kabinet om door te stappen naar de 2% bruto nationaal product. Dat geeft nog een extra druk bovenop datgene wat in de defensienota al stond. En wat wij bijvoorbeeld binnen de DMO gedaan hebben, wij hebben zogenaamde Tiger Teams ingericht om echt te kijken hoe je nu heel snel meters kunt maken bij het besteden van de middelen uit de defensienota. Nou, prachtige voorbeelden daarvan zijn het al bestellen van de 6 extra F-35's en de 4 MQ-9's. Ik zie soms een Kamer vragen, dat Kamerleden vragen, ja, maar waarom moest dat dan toch zo snel? Want je krijgt ze niet en je ziet in Amerika dat de contractvorm nog even achterblijft. Ja, dat zie ik ook. Maar dan nogmaals, als we ze toen niet besteld hadden voor de zomer, dan was er helemaal geen contract geweest. Dan hadden we ze ook niet gekregen, aansluitend aan, in het voorbeeld van de F-35's, in aansluiting op de 46 die we al besteld hadden. Ja. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld waarbij we heel snel meters maken. Nou ja, en er valt nog veel meer over te zeggen. Dus koop nou niet alles altijd, zal maar zeggen, als launch customer. Een onderzeeboot, dat is echt een ding. Die wordt op klantspecificatie gemaakt. Maar je kan een heleboel dingen ook kopen, gewoon van de plank die een ander al heeft. En dat kan het allemaal qua aanschaf veel sneller dan dat we dat misschien in het verleden deden. En dat is wel de echt grote opgave voor de komende periode.
Ja. Er is nu een versnelling, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de onderzeeboten. Ja, die gaan ons niet morgen helpen. Hè? Dat is een kwestie van langere termijn. Terwijl iedereen heeft denk ik ook het gevoel van het Oekraïne, ja, we moeten morgen paraat staan. Maar dat, kunt u daar iets over zeggen? Want je hebt enerzijds de behoefte die er morgen is, maar we moeten ook over 5 of 10 jaar gereed zijn om
nou ja, goed, ik ben blij dat we met de onderzeeboten ook versnellen. De staatssecretaris heeft besloten, staatssecretaris van de Maat, om niet door te gaan praten over de instandhouding. Want dat weet je pas echt goed hoe je dat kan organiseren als je weet hoe die boot eruit gaat zien en wie je kiest voor het bouwen van die boot. Ook hier zeg ik heel eerlijk, en ik zie het soms ook op Twitter, dat mensen dan, nou, waarom kan het niet sneller, waarom duurt het allemaal zo lang? En ja, dit zijn hele ingewikkelde en hele kapitaalintensieve goederen die je koopt. En heel eerlijk is het zo, en dan moeten we met z'n allen naar elkaar kijken. Hè. Dan is het de samenleving, dan is het het kabinet, dan is het de regering, dan is het de krijgsmacht. We zijn hier gewoon te laat begonnen. We hadden al in de tijden van bezuiniging moeten beginnen met het aanschaffen van die onderzeeboot. Nu gaat ons dat morgen niet helpen, hè. Dus de nieuwe onderzeeboten. Want als we nu goed kijken naar de planning die er nu is, al in het midden van de 30 jaren zullen de nieuwe onderzeeboten er zijn. We gaan wel heel goed kijken naar Doet Den Helder om te kijken hoe je met de huidige Walrusklasse echt nog kunt doorvaren tot het moment dat de nieuwe onderzeeboten in de vaart zijn. Nou, dat is het voorkomen van de capability gap, zoals dat zo mooi heet. Hè. Dus dat je een gat hebt tussen de huidige capaciteit en degene die komt. Dus daar wordt aan alles gedaan om dat te voorkomen. En als je kijkt naar de andere systemen, nou ja, voor systemen die we al hebben, kopen we meer van hetzelfde. Daar waar we kijken naar internationale samenwerking, kijken we hoe we kunnen aanhaken bij andere projecten en het samen doen. Omdat dat verstandig is, om dat nou niet vanuit je eigen zeil te doen, nationaal. Maar doe het vooral met een ander land. Ik vind het mooi, hè, hoe we nu met de voertuigen van Elf Lichtmobiel en de Division Snelle Kräfte in Duitsland, dat we echt met elkaar dezelfde voertuigen gaan kopen. Nou, dan heb je het echt over, dat heet niet eens meer interoperabiliteit. Dat heet interchangeability. De Duitse militair en de Nederlandse militair die opereren in die eenheden, die hoeven straks niet meer naar de achterkant van de auto te lopen om te kijken of er een Duits of een Nederlands vlaggetje op zit. Je kan gewoon die auto's gebruiken, want ze zijn precies hetzelfde. Nou, zo zullen we in de komende periode echt hard moeten werken om te zorgen dat we die krijgsmacht in Europa echt versterken.
Ja. Even om een heel concreet iets te noemen over het aanschaffen van materieel, want sommige, wat we net over hadden, over onderzeeboot of F-35, zijn natuurlijk enorme complexe dingen.
Zeker.
Iets wat voor de leek misschien veel simpeler is, is munitie. Lees je in berichten van, ja, met de voorraad die we nu hebben, stel dat er een grootschalig conflict zou zijn, dan zou je binnen een paar dagen door de munitie heen zijn. Hè? Dat is nu iets waar flinke stappen in gezet worden. Maar is dat onderdeel van het soort nieuw realisme wat we nu hebben, van dat we op het gebied van materieel moeten zorgen dat we, ja, betere voorraden hebben en dat we ook niet internationaal, je wil enerzijds internationaal samenwerken, maar anderzijds, concreet voor de munitie, wil je het eigenlijk ook graag zelf kunnen gaan doen.
Nou ja, goed, kijk, hier zie je, en ik zou nou niet munitie minder ingewikkeld noemen, ik snap dat het wel anders is dan een aanschaf van een F-35 of een onderzeeboot, maar ook munitie heeft heel veel ingewikkeldheden. Als je maar kijkt naar het hele veiligheid rondom munitie, waarin de afgelopen jaren heel veel gebeurd is om die te verbeteren. Als je kijkt het onderscheid tussen de kleinkaliber kogel die vanuit een geweer wordt geschoten, tot en met de ingewikkelde kapitale munitie die onder een F-35 hangt of die in een schip bijvoorbeeld aanwezig is en alles wat ertussen zit. Als je kijkt naar de bedrijfskundige principes zoals just in time, hè, precies op tijd, dat is allemaal prachtig. Hè, want dan laat je heel veel voorraden, die minimaliseer je. En op het moment dat je het nodig hebt, dan roep je het af bij de fabrikant. Dat is een mooi principe als alles goed werkt. als alles niet meer zo goed werkt, dan wordt het heel erg ingewikkeld. En wij zijn als krijgsmacht, zeker met de hoofdtaak 1 waar ik het net over had, bescherming van het eigen grondgebied, toch ook juist bedoeld voor de tijden waarin dingen niet zo goed werken. Dus wij moeten terug naar de tijd dat we gewoon onze voorraden weer optoppen. Dat we zorgen dat we daar voldoende voorraad voor in huis hebben. En daar zijn we ook hard mee bezig. Maar goed, dan kom je op de ingewikkeldheid. En dat is nu echt een gesprek tussen industrie en de overheden en daarbinnen de krijgsmachten. Om te zorgen dat we ook lange termijn garanties aan de industrie kunnen geven. Dat we die munitie ook gaan afnemen. Want als je fabrikant bent en er wordt aan jou gevraagd van gaan munitie leveren. En zorg dat u uw productiecapaciteit vergroot. Nou, dan zijn de fabrikanten daar in de regel wat toe bereid. Maar als je aan de voorkant niet met ze afspreekt dat er ook een gegarandeerde afname is. Dan wordt het ingewikkeld.
Ja.
Dat gesprek wordt nu gevoerd. En als je straks kijkt, hè, natuurlijk vreselijke beelden uit Oekraïne en hoe dat conflict zich ontwikkelt door de maanden heen. We zijn straks volgend jaar in februari, bijna een jaar zitten we in dat conflict. Iedereen hoopt ook maar dat het zo snel als mogelijk dat we daar dat de Oekraïne tot iets komt waarbij ze met hun eigen soevereiniteit weer kunnen beschikken over hun eigen grondgebied. Maar dan zal die wederopbouw daar ook moeten plaatsvinden. Dus de druk op grondstoffen die sowieso in de wereld al aanwezig was, die we ook nodig hebben voor het maken van dit soort onderdelen, die komt daar ook nog eens een keer bij kijken. Dus hier ligt wel echt een ingewikkelde opgave.
Ja, begrijp ik. Je moet de verschillende afwegingen maken. En ja, dat lijkt me best een complex proces waar alle betrokkenen binnen buiten defensie, industrie daarbij betrokken zijn.
Ik zou ook hier aan toe willen voegen, wat het net al over internationaal, dat je dat ook vooral met je internationale partners doet. Dus met je Europese bondgenoten, met de NATO-bondgenoten. Ik vind altijd Europa niet tegen NATO, maar als onderdeel van NATO. Om te zorgen hoe je dit ook in de gezamenlijkheid doet. En dat je ook goed prioriteert. Hè? Dus waar liggen nou de prioriteiten bijvoorbeeld in Europa? Dat je gaat kijken hoe je dat in de gezamenlijkheid doet en de landen die dan het meest uiteindelijk het eerste dit soort spul nodig hebben, dat je het daar ook als eerste naartoe stuurt.
Ik wil graag even nu wat dieper ingaan op het aanbestedingsproces. U geeft net aan van we moeten kijken hoe we internationaal gewoon kunnen samenwerken. Maar je wil enerzijds zo goed mogelijke spullen op zo'n kort mogelijke termijn hebben. Anderzijds moet het ook qua budget kloppen en de procedures moeten ook eerlijk zijn en openbaar. Kunt u er iets over vertellen hoe dat proces nou in zijn werk gaat? Want ja, ik zei net munitie dat misschien wat minder complex is, maar u gaf aan, daar zitten ook allerlei complexe dingen. Maar eigenlijk is alles, ja, er zijn bepaalde dingen die heel eenvoudig wellicht kunnen gebeuren en andere enorm complex proces. Kunt u daar een grote lijn in aangeven?
Sowieso is het bij aanbestedingen natuurlijk, hè, want iedereen zegt, ja, maar waarom koop je dat nou niet en gaan in die fabrikant toe? Want dat is toch veel sneller als je dat gelijk daar gaat kopen en dat vervolgens aanschaft. Ja, dat klinkt op het eerste oog ook aantrekkelijk, maar als het een stukje product is wat meerdere fabrikanten uiteindelijk kunnen fabriceren, en wij zijn overheid, hè, dus wij zijn gehouden aan de aanbestedingswetgeving waar wij als overheid mee moeten opereren. Dan moet je dat gewoon in de markt zetten en moet je iedereen een kans geven om uiteindelijk dat specifieke spul wat je wil hebben, om daar uiteindelijk een offerte op te kunnen uitbrengen. Nou ja, dat wordt wel eens ervaren als langdradig en ingewikkeld. Ja, dat is ook in sommige gevallen duurt dat lang. Maar dat zijn wel de aanbestedingswetgeving waar wij mee te maken hebben. Waar je wel goed naar moet kijken is ook onze processen intern. We hebben soms een neiging om op de processen die er dan zijn, daar zelf ook nog weer processen aan toe te voegen die het niet allemaal ingewikkelder en sneller maken. Nou, zorg dat je daar heel kritisch op bent om te zorgen dat je dingen die je nu misschien sequentieel, dus achter elkaar doet, dat je kijkt of je dat niet slimmer en handiger kunt doen, zodat je sneller de uitvraag naar de markt kunt uitzetten, om ook sneller antwoord te krijgen en een keuze te maken. En dat ook goed uitlegbaar dan weer aan de firma's terug te koppelen. Ja, het kan ook zomaar zijn dat je één firma kiest en een andere firma zegt, daar ben ik het niet mee eens. En die daar dan beklag bij doet. Ja, en dan stoppen wij toch het proces totdat de rechter daar uitspraak over gedaan heeft. Wat dan of het dan goed is wat wij gedaan hebben of niet. Overigens, in heel veel gevallen krijgen wij daar ook gewoon het gelijk aan onze kant. Alleen, ja, dat heeft weer geen positieve invloed als zoiets gebeurt op de tijd.
Nee.
Maar er zijn ook onderwerpen waarvan zulk specifieke militair spul is, of er is een operationele noodzaak, dat we sneller gaan. Dan doen we dat ofwel via fast-track procurement, Dan gaan we heel snel iets aankopen omdat het in de missie of er is ergens iets aan de hand of het is zo essentieel dat we het snel moeten aanschaffen. Dan zijn die procedures er ook. En er zijn procedures waarbij we spul kopen wat zo specifiek militair is, maar ook te maken heeft met wat we noemen het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang. Dat we dat soort spullen rechtstreeks van de markt kopen zonder dat we dat in een openbare tenderprocedure uitvoeren. En het heeft te maken met de aard van het materiaal, dat heeft te maken met de achtergrond. En daar kijken we iedere keer heel kritisch naar over hoe we dat uiteindelijk in de aanbestedingsprocedure gaan doen.
Ja, ik hoor wat u zegt over enerzijds een zorgvuldige procedure met alle partijen erin. Maar u zegt ook, ja, dat kan een urgentie zijn. Hè? Maar
zeker.
Hoe urgenter dan nu kan het zijn? Is niet eigenlijk alles dan fast track procurement noemde u het, geloof ik.
Nou, dat... Ja. Nou, dat niet alles is fast-track procurement. Hè, want als je naar fast-track procurement en de condities waaronder we dat mogen doen, dan is het spannend in de wereld. Ja, er is veel aan de hand. Ja. Maar dan is het nog niet zo dat je dan alles kan aanschaffen via fast-track procurement. Dat is niet die ruimte hebben we dan niet. We kunnen natuurlijk wel kijken, maar dat heb ik eigenlijk net al gezegd, hoe we dingen slimmer met elkaar kunnen doen. Ja. En hoe we met andere landen kunnen optrekken, waarbij andere landen aankopen, wij aanhaken. Dat doen andere landen bij ons overigens nu ook. We hebben bijvoorbeeld bij de multi-mission radar die we bij Thales aangeschaft hebben, hebben wij de ruimte in het contract dat we meer radars kunnen afnemen dan we zelf nodig hebben. En dan kan je internationaal, kunnen andere landen bij ons aanhaken onder hetzelfde contract, als je maar precies hetzelfde koopt wat wij ook gekocht hebben.
Ja.
En dan kan het snel gaan. Zo kijken wij ook naar andere landen of die contracten hebben waar wij weer kunnen aanhaken.
Ja.
Dus het is niet zo dat je het dan heel erg zou kunnen simplificeren en zeggen, nou, het is zo spannend in de wereld, we doen alles via fast-track procurement. Zo werkt het niet.
Nou, voor een gesprek is het soms fijn om dingen te simplificeren, maar doet soms geen recht aan de
situatie. Maar de bedrijven vinden dat zelf natuurlijk ook niet aantrekkelijk, want dat betekent dat wij gewoon zonder enige aanbestedingsprocedure altijd maar één firma kunnen uitkiezen.
Ja. Snap ik, maar... Ja. Zoals u net bijvoorbeeld aangaf dat er dan samen met Duitsland samengewerkt wordt. Ik kan me ook voorstellen dat er dan weer bedrijven zijn die daar dan hun oren bij spitsen van ja, wat gebeurt er hè, met de aanbesteding.
Zeker, maar goed, dan aan de Duitse kant, ook dit wordt in een competitie aan de Duitse kant uitgevoerd. Daar zijn ook Nederlandse bedrijven bij betrokken. Dus Het is niet zo dat Duitsland gewoon één partij uitkiest en die gaat vervolgens dat voertuig maken.
Nee, helder. Even nog een vraagje over aanbesteding met de onderzeeboot. Hè? Dat was onlangs werd dat bekendgemaakt dat de offerteaanvraag de deur uit is. En dat volgens de zomer, komende zomer, dat dan de aanbiedingen, als het goed is, bij het DMO binnenkomen. Want ik begrijp dat er drie partijen zijn die dan een aanbieding mogen doen. Want die bedrijven die moeten dat voor eigen rekening en risico die aanbieding doen. Hè? Is dat gebruikelijk al bij... Bij DMO altijd al dat ze dat risico zelf moeten nemen? Want ik keek er nogal van op van, wow, dat is nogal een investering die ze moeten doen.
Ja, daar is gedurende het proces ook uitgebreid over gesproken. Maar in de regel is het zo dat wij geen vergoeding geven voor datgene wat gedaan wordt in de procedure om uiteindelijk te komen tot het bieding en een offerte aan ons. En ik snap ook hè, dat bedrijven dat best voor bedrijven een investering is. Maar in de regel gaat dat bij ons zo.
Omdat de bedrijven die dan meedoen zijn vaak internationale samenwerking. Dus soms winnen ze een order en verliezen ze hem soms. En zolang dat maar een balans is, kunnen zij blijkbaar ook door daarmee.
Ja, dat is wel in de regel hoe dat zo gaat natuurlijk. Hè. Dat bedrijven bij ons, en dat is niet alleen voor het onderzeebootproject, maar dat is bij vele projecten zo. Dat bedrijven een offerte voorbereiden en dat voor kosten van de bedrijven is. En uiteindelijk degene die het krijgt, die wordt daarvoor beloond met uiteindelijk het contract.
Ja. We hebben nu gesproken met elkaar over de activiteiten van DMO. En dat het vaak om enorme bedragen gaat met enorme belangen. Die grootschaligheid en die complexiteit die is mij op zich duidelijk. Ik was een paar weken terug op het congres van NIDV. Hè, en dat was ook een bepaald gedeelte ingericht voor start-ups. Hè. En dat moest ik even schakelen toen ik dat zag. Want er waren volgens mij hele kleine bedrijven. Volgens eentje bijvoorbeeld met karretjes met camera's. En ik dacht, hoe gaat dat dan? En dat kwam mij heel fris over. Want is dat dan een apart project dat jullie dan beperkte budgetten hebben, zodat je een start-up ook een kans geeft? Of hoe gaat dat in zijn werk?
Nou ja, sowieso. Hè. We hebben nu al wat gesproken over Europa. En ik denk dat Europa, in ieder geval in Nederland hoop ik, dat naïviteit ten opzichte als we die hadden voor vrede en veiligheid, dat we die hebben laten varen. Dus dat betekent dat je goed moet kijken wat je vrede en veiligheid potentieel kan bedreigen. Dat kunnen ook innovatieve dingen zijn die in het civiele domein bedacht en gemaakt worden. En dan heb je zoiets wat dan in de wandelgang een dual use heet. Hè. Zowel in het civiele domein als in het militaire domein kun je dat gebruiken. Als je kijkt, en het komt iets, het komt voort oorspronkelijk uit de marine, dat heet de Gouden Driehoek. Hè. De samenwerking tussen de kennisinstituten, defensie en het bedrijfsleven. En dat er hele mooie producten uit voortgekomen zijn. Maar ik zou dat al nu een beetje een ouderwetse term vinden, de Gouden Driehoek. Want je zou wat mij betreft veel meer moeten spreken over gouden ecosystemen. Een ecosysteem, omdat ik vind dat je ook de unusual suspects, hè, diegene waar we normaal gesproken niet zozeer mee spreken, dat je die introduceert in wat ik dan de Gouden Driehoek noemde. Dat je daar vooral naar kijkt over hoe je verbinding kunt maken met die bedrijfjes, die start-ups, op het innovatieplein wat u gezien heeft. Over een initiatief van de DMO met de NIDV, omdat het innovatieplein, ik denk dat het al 4 jaar geleden was. Hè. Daarna hebben we ongelukkigerwijs door de COVID-pandemie 2 jaar lang geen netsbeurs gehad. Maar toen is het innovatieplein voor de eerste keer in het leven geroepen. En het gaat ervan uit, kijk, als je kleine start-up bent of je bent een bedrijfje wat net iets maakt. Je wilt ook met Defensie samenwerken. Soms weten ze niet eens wat Defensie doet. Nee. Als je die grote organisatie van Defensie bekijkt, op welke deurbel moet je drukken om uiteindelijk te vertellen, nou, ik heb toch iets moois. Dat zou misschien ook best iets voor de krijgsmacht kunnen zijn. Dus daar is dit nou juist voor bedoeld, met zo'n innovatieplein, maar ook onze eigen innovatieclub MIND, Military Innovation by Doing, om te zorgen dat wij met die clubs in verbinding komen om te kijken of datgene wat zij bedenken en doen en wat ze hebben, of we dat kunnen introduceren in Defensie, maar hun aan de andere kant ook vertellen welke behoeftes wij hebben en welke uitdagingen wij zien, om te kijken hoe we in dat ecosysteem, en dan doe ik niks af van de grote usual suspects, hè, degene waarmee we altijd al spreken, dat blijven we natuurlijk doen, hè, de Rheinmetalls, de Lockheed Martins, de Thales Nederland, nou, noem ze allemaal maar op. Hè. De hele waslijst aan bedrijven waar we in de defensiedomein mee samenwerken, dat blijven we doen. Maar het gaat er vooral ook met hun samenwerking. En het geldt niet alleen voor ons, ook die grote bedrijven die ik net noem, maar ook de kennisinstituten moeten dat doen. Daar is dit voor.
Ja. Okay, dus we hebben het net gehad over aanbestedingen en daar zijn jullie ook op ingericht om dat goed te begeleiden. Maar er zijn dus ook collega's van u die met die innovatie bezig zijn en op, ja, gewoon ook proactief wellicht partijen benaderen, gewoon voeding houden met wat er in de markt gaande is.
Nou, ze worden namelijk iets groter dan 10 personen, maar ze mochten van mij oorspronkelijk niet groter worden, want innovatie is van ons allemaal, van alle DMO's. Er zijn een pak en beet nu 5000 DMO's, dat is groeiende, want we zijn een groeimarkt met datgene wat bij Defensie aan het gebeuren is. Dus ik zou via deze podcast, als u als burger bij Defensie zou willen werken, dan kan dat altijd bij de DMO. We hebben natuurlijk ook een contingent militairen, dat zijn er ongeveer 800. De rest zijn allemaal burgermedewerkers. In alle technologievakken hebben we zo ongeveer. En ook inkopers, juristen, nou, noem het allemaal maar op. Wat binnen de DMO aan de slag is om dat voor elkaar te boksen. Nou, en als je daarnaar kijkt en je koppelt dat aan innovatie, dan is innovatie van iedere DMO'er. Want als je zou zeggen van het zit alleen bij MIND en die 10 personen die daar werken. Ja. Nee, zij moeten, ik had het net over deurbel, eigenlijk is MIND is de deurbel van de DMO. Dus als je nou niet weet waar je moet zijn binnen die DMO of de krijgsmacht, bel hem naar MIND en zeg ik heb iets fantastisch, ik wil graag met jullie het gesprek aangaan, zou dat iets zijn voor de krijgsmacht?
Helder, maar u zegt eigenlijk ook dat in de DNA van iedere DMO moet innovatie zitten.
Nou kijk, in deze wereld, hè, waar het allemaal zo snel gaat en die ontwikkelingen zoveel impact hebben op onze manier van leven en doen. Ik zag van de week op het nieuws, er is nu een of andere software tool, daar kan je een vraag stellen en die schrijft een samenvatting van een heel boek bij wijze van spreken. Nou, die persoon die op tv was, die zei ook van, of in het nieuws item in het nieuws, die zei ook van, dit is na de iPhone in 2007, is dit de volgende grote baanbrekende innovatie die we op ons afkrijgen. Nou, als je dat soort dingen ziet en die systemen kunnen dat soort dingen, dus het voorbeeldje in dat nieuwsitem was, je vroeg aan dat programma van, kunt u een samenvatting maken van de aanslag van Harry Mulisch?
Ja.
Binnen een paar minuten was de samenvatting daar. En op een manier dat je het niet kon onderscheiden van als wij het zelf, als wij het hadden gedaan, en sneller. Nou, dan moet je nadenken wat dat betekent voor onze manier van werken, leven en doen. Maar als je dan ook nog dat vertaalt over, kan dit potentieel een bedreiging vormen voor onze vrede en veiligheid? En hoe moet Defensie daar dan uiteindelijk een antwoord op formuleren? Ja. Dat is de opgave. En dat kan je niet beperken tot die 10 mensen die ik net noem. We hebben overigens ook bij het IT-domein van Defensie, het JWC, hebben KIKS. Die doet vooral innovaties op het gebied van IT. Maar het gaat er vooral om dat we allemaal daar goed over nadenken en daar goed op gefocust zijn. En als je hier een hele grote club van zou maken, die zou zich bezighouden met innovatie, dan gaat, dat doet de DMO over het overgrote deel wat ze altijd deed. Bij innovatie, en dan moet je een deurtje verder zijn. Dat is niet de manier waarop we het zouden moeten doen.
Helder. Oké, nou, dat is een goed beeld wat we gekregen hebben van waar DMO allemaal mee bezig is. U zei net al iets over werken bij DMO, ook voor burgers. Maar ik had hier als laatste vraag staan, hè, of het voor u een aanrader is aan mensen om bij Defensie te gaan werken. Ik stel die vraag gewoon toch even open aan u. Wat zou u daarover willen zeggen?
Nou, zeker. Ik kijk in essentie, en u heeft mij aan het begin van dit gesprek gevraagd van, ik werd door mijn natuurkundeleraar in de tijd, die een oud-marineofficier was, al geattendeerd op de mogelijkheid om bij Defensie te gaan werken. Ik heb dat met zeer veel overtuiging, ook toen ik me verdiept heb in Defensie, gedaan. Ook om Defensie voor iets staat. En daar hebben we het al in het gesprek een aantal keren over gehad. Dat is het beschermen van de vrede en veiligheid. Het gaat ergens over, vanuit de bedoeling. Dus ik zou iedereen die daar wat mee heeft, zou ik zeer aanraden om dat te doen. Of het nou als militair is van de vier onderdelen, de marechaussee, de landmacht, de luchtmacht of de marine. Ofwel als burger bij Defensie. We hebben niet zo lang geleden, een aantal weken geleden, een pop-up store gehad als DMO. Want wij moeten natuurlijk met de groei die we hebben. Overigens zijn wij een van de weinige onderdelen die volledig gevuld zijn met personeel. Alleen, nu hebben we een geweldige opgave die bovenop ons normale verloop komt. Dat is de groei die met de defensienota meekomt. Nou, die pop-up store heeft in de centrale hal van Utrecht Centraal Station gestaan. Prima, groot succes. Het was in bijzonder dan gericht op de DMO en daar mensen voor te interesseren. Dan zie je toch dat heel veel mensen niet weten dat je als burger een prachtige baan bij Defensie kunt hebben. Niks ten aanhele van de militairen. Het is altijd natuurlijk in de samenhang van burger en militair. Maar ik zou iedereen, of je dat nou wilt als militair nogmaals, ook als burger kan het, kom bij ons werken en het gaat ook ergens over en zeker in deze tijd.
Oké, ja, ik zag ook dat u zelf ook in die pop-up stijl aanwezig was geweest hè, en met mensen te overtuigen.
Ja.
En dat is gelukt?
Nou, ik heb twee mensen, het was een meneer die al heel lang in Defensie geïnteresseerd was en die is nu leraar op een middelbare school. Die heeft zijn contactgegevens inderdaad achtergelaten, dus ik weet niet meer wat daar precies... Wat er dan uitgekomen is. Maar die zou nog... En ik weet ook niet of dat bijzonder dan bij de DMO geland zou zijn. Misschien meer in de hoek van onze collega's bij de Defensie Ondersteuningscommando. Maar uiteindelijk zie je wel dat... over de gehele linie... Ja, dat heeft heel veel interessante contacten opgeleverd, die pop-up store. Dus die worden natuurlijk nu allemaal, ik zou zeggen, nagebeld... om te kijken van wat zijn voor jou de mogelijkheden binnen Defensie... dan wel in het bijzonder bij de DMO.
Oké, nou, we gaan kijken wat het allemaal op gaat leveren. Admiraal de Waard, dank voor dit gesprek. Ik heb mijn onderwerp die ik aan de orde wilde stellen besproken gekregen, dus hartelijk dank daarvoor. Is er iets waar u zelf zegt van, nou, dit wil ik toch nog even tot slot onder de aandacht van de luisteraars brengen?
Nou, in ieder geval veel dank voor het gesprek. En ik zou nog over die internationale samenwerking, daar zou ik nog wel aan toe willen voegen. Want dat hebben we wel geraakt in de podcast. Maar als je kijkt naar ook Europa, en ik zeg nogmaals, ik heb het gezegd in de relatie met NATO, niet tegen NATO en tegendeel, hè, want Amerika is en blijft een heel belangrijke bondgenoot voor ons. Ook met alle materieel wat wij daar gewoon aanschaffen. Dus het is helemaal niet zo dat ik zeg van dat moet nou tegen elkaar. Maar ik zou ook nog wel in deze podcast een pleidooi dat we ook in Europa moeten beseffen dat als je geopolitiek kijkt hoe de ontwikkelingen nu in de wereld en als meneer Poetin nou morgen zou besluiten ik ga terug uit de Oekraïne, dan is het niet zo dat het daarmee de uitdagingen in de wereld opgelost zijn. Als je kijkt wat er toch ook in Azië, in China, de spanningen daar en die er zijn, dan is het ook erg belangrijk dat je in Europa ook zorgt dat je investeert om met elkaar wat we noemen de Europese defensietechnologisch industrieel belang, dat je daar echt in investeert als landen gezamenlijk. En daar hebben we echt in Europa nog een lange weg te gaan. Je ziet toch dat nationaal daar toch, als je de landen kijkt, dat toch soms in de verhoudingen, dat we daar te weinig voortgang boeken, vind ik. Dus mijn pleidooi aan het eind van de podcast zou zijn, en misschien kunnen wij als Nederland er ook nog wel een voortrekkersrol in vervullen, om daar nou eens echt doorheen te breken, ook gezien het grotere belang. Nou, dat wil ik nog toevoegen aan de vraag die ging over internationaal. En veel dank voor het gesprek.
Nou, helder. Nou, dit pleidooi laten we even rustig op ons inwerken. Admiraal de Waard, hartelijk dank voor dit gesprek. Mijn naam is Jan Lauwers van de Militaire Courant.
De Militaire Courant podcast wordt u mede aangeboden door Noventas Verzekeringen.